Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Weet je waar je echt bij moet horen? Onze club op petjeaf.com/30in een dozijn. Welkom bij 30 in een dozijn, waar ik, Peet, 31, in loondienst en verloofd, samen met Jorien, 38, freelancer en vrijgezel, een pad probeert te banen door het mijnenveld dat de 30er jaren heet. Elke aflevering tackelen we een dilemma, met behulp van vrienden, experts en het internet. Er wordt flink wat gescholden, want dat lucht zo lekker op. De vraag van vandaag is, moet ik een schaamlipcorrectie? We vragen onze expert of Jo en ik er nog wel bij horen zonder schaamlipcorrectie. Waarom besluiten vrouwen het te doen? Hoe gaat het in zijn werk? En hoe ziet het herstel eruit? Jo, hoe kijk jij tegenover schaamlipcorrecties?
Ja, ik vind het toch wel een spannend onderwerp hoor. Ik heb wel gezonde spanning voor de wedstrijd. Wat eerlijk, ja, ook ik kan hier wel eens onzeker over zijn. Ik weet niet of dat dan te maken heeft met het feit dat ik vrijgezel ben. Ik heb nog nooit klachten gehad hoor, begrijp me niet verkeerd. Maar het is natuurlijk wel je allergrootste nachtmerrie dat er je achter je rug om wordt gezegd. Nou, die Jorien, want ik heb wel vriendjes die daar een mening over hebben. Bij bepaalde meisjes die zeggen, jezus, die meid had me toch een rosbief. Nee, echt.
Zeggen ze dat dan echt?
Ja, ik zou echt sterven, werkelijk waar. Maar goed, ik kan me voorstellen dat mannen ook het spannend vinden om voor het eerst hun broek uit te trekken. Dus het hoort er misschien ook wel gewoon bij. Of ik ben extreem preuts. Dat ben ik denk ik ook wel een beetje trouwens. Enfin, lang verhaal kort. Ik heb helemaal zin in dit onderwerp. Met gezonde spanning en of course het schaamrood op de kaken. Maar wat jij, Peet?
Ik vind het onderwerp fascinerend, maar ook echt een ver van mijn bed show. Ik heb ter voorbereiding voor deze aflevering naar voor- en na-foto's gekeken en ik moet zeggen dat het er mega goed uitziet. En door me in te lezen snap ik waarom vrouwen het doen, maar ik heb het zelf nog nooit overwogen en het moet echt raar lopen, wil ik dat later wel doen.
Nou, laten we beginnen. Peet, some facts and figures.
De facts en figures van vandaag. Bij schaamlipcorrecties worden bij de binnenste, ook wel de kleine schaamlippen, overtollig weefsel weggenomen onder lokale verdoving. Schaamlipverkleiningen worden verricht om esthetische, maar ook om praktische redenen. Zo kunnen vrouwen last hebben met bijvoorbeeld sporten of het dragen van strakke broeken. Ook kunnen vrouwen zich ongemakkelijk voelen bij het douchen of wanneer ze intiem zijn met een partner. Er zijn geen recente cijfers te vinden over hoe vaak de behandeling gedaan wordt, maar in 2016 kwamen Britse cijfers naar buiten die melden dat de vraag naar een designervagina de laatste 10 jaar vervijfvoudigde.
Jeetje, nou ja goed, gelukkig doen we deze aflevering niet alleen en hebben we er weer een expert bij gehaald. Vandaag is weer Magali van der Made net aangeschoven. Zij was ook onze expert tijdens de Botox aflevering. Als je die nog niet hebt geluisterd, luister die vooral even terug. Heel kort nog, Magali heeft medicijnen gestudeerd aan de VU Amsterdam. 8 jaar als arts bij de gynaecologie gewerkt en zich in 2019 laten omscholen als cosmetisch arts. Magali is 36, houdt zich naast Botox en fillers ook bezig met labiaconstructies, oftewel schaamlipcorrecties. Zij verweeft haar gynaecologische ervaring met de cosmetische geneeskunde en voert onder andere dus ook die labiaconstructies uit, of correcties. Heel kort nog, dat hebben we natuurlijk ook in de vorige aflevering behandeld, maar hoe heb jij je dertiger jaren ervaren?
Ja, daar is veel in gebeurd. Ik ben, mijn leven is een soort van 180 graden gedraaid in mijn vanaf mijn 30ste verjaardag, zeg maar. Ik ben getrouwd, ik ben moeder geworden, ik ben van baan gewisseld. Nou ja, eigenlijk alles wat anders kon lopen, is anders gelopen. En chaos, maar wel heel leuk. Ook wel meer zelfbewustwording en zo. Merk je ook wel dat je daar ook meer, ja. Dus misschien ook de huidige tijd hoor, weet ik niet. Maar toch ook wel dat je jezelf beter leert kennen op een bepaalde manier. Ja. Ook beter weet waar je staat in het leven, wat je normen en waarden zijn. Dat is ook wel echt wat me opvalt eigenlijk.
Grappig, ik vraag me echt af, je hoort dat van meerdere vrouwen ook, dat komt met de leeftijd. Ik ben echt benieuwd hoe dat is, als het helemaal zover is.
Ja, klopt. Want ik hoor ook weer van vrouwen van 50 of zo, die ook gewoon zeggen van, joh, ja, ik ben helemaal happy en goed en ik ben vol zelfvertrouwen. En denk, ja, dat geloof ik ook wel echt. Ja. Maar ja, ben je ooit klaar? Dat denk ik niet.
Nee, je bent nooit te oud om te leren.
Nee.
En om je te ontwikkelen.
Dat.
Maar labiaconstructies, ik vind het een spannend onderwerp, hoor.
Ja.
Want ik was me er eigenlijk niet van bewust dat het ook esthetisch kon. Ik dacht alleen dat het gebeurde als je er echt last van had. En als het pijn deed. Maar na wat onderzoek gedaan te hebben samen met Peet, schijnt het echt een megatrend te zijn. En ik heb het in mijn omgeving gevraagd. En iedereen kent wel iemand die dat gedaan heeft. Dus ik denk dat het bij heel veel meisjes, dat iedereen er wel een beetje onzeker over kan zijn met tijd en wijde. Nou, jij dan totaal niet, Peet.
Nope.
Maar ik heb altijd gehockeyd en dan na de wedstrijd stonden we altijd te douchen met 20 man. Dus dan kijk je natuurlijk altijd wel even rond. En dan zie je natuurlijk alles in geuren en kleuren en in alle maten. Dus er zijn vele soorten. Maar kan je kort uitleggen wat het is?
Zo'n labiacorrectie, ja, dat is in principe een operatieve ingreep. Wat jullie eigenlijk al zeiden, hè, waarbij je overtollige huid weghaalt.
Ik dacht dat het een hele grote uitgebreide ingreep was. Met volledige narcose, 3 dagen op de intensive care om bij te komen, weet ik veel wat. Maar dat valt eigenlijk heel erg mee.
Dat valt mee, maar je moet er zeker niet te lichtzinnig over denken. Want ik merk ook wel dat daar mensen wel eens verschillend over geïnformeerd worden. Het is wel degelijk gewoon een operatie. He, dus ook met vooral een hele lange hersteltijd. Kijk, de ingreep zelf, die stelt niet heel veel voor. In die zin, dat duurt een uur. En het gaat om een lokale verdoving. Oh. Maar het hele herstelproces, kijk, een lichaam heeft gewoon 6 weken nodig om te herstellen. He, als je een wond hebt, heeft dat in principe 6 weken nodig om te genezen. En dit is ook nog eens in best wel een lastig gebied. Hè, wat continu wel aan allerlei factoren onderhevig is. Dus vertel ik altijd wel aan de cliënten dat ze de eerste week tot 2 weken echt wel uitgeschakeld zijn. Dus niks kunnen.
Ook
niks
niet
mogen.
Ook niet werken.
Nee, ik adviseer echt om die 2 weken, al is het alleen nog voor je mentale gemoedstoestand, echt even vrij te nemen. Ja, en fysiek is het ook gewoon echt wel zwaar. Vooral die eerste 2 weken. Dat is echt mijn ervaring.
Maar neem me even aan de hand. Hoe gaat het? Ga ik eerst naar de huisarts of kan ik direct naar een kliniek bellen?
Nee, goede vraag. Vroeger werd het veel, was het verzekerde zorg. Hè? Werd het veel in de ziekenhuizen gedaan door gynaecologen. Tegenwoordig is dat veranderd. Het is vaak uit het pakket gehaald. Dus het wordt niet meer vergoed. Waardoor die populatie zich verplaatst naar de klinieken. De privéklinieken, zeg maar. Dus een verwijzing is daar vaak niet voor nodig, omdat het toch niet vergoed wordt. Vervolgens ga je altijd even op consult. Hè? Dus je krijgt, er zijn heel veel klinieken die het aanbieden. Hierin is echt mijn advies, lees je goed in de klinieken. Kijk wederom naar die certificering, heel belangrijk. Kijk naar de achtergrond van een arts. En ga vooral niet voor het goedkoopste. Want dat is wel echt...
Want nou even googelen zag ik dat je voor €500 nieuwe schaamlippen kan kopen.
Ja, nou ja, nieuwe schaamlippen, je haalt ze eigenlijk eraf. Maar het is, in dit geval vind ik goedkoop wel duurkoop. Dus kijk gewoon echt naar de ervaring van de arts. Dat is wel heel belangrijk. En wat ik ook altijd wel mee wil geven is, ga vooral naar meerdere klinieken. Voel ook voor jezelf aan wat goed voelt. He, bij de een kan het ene beter aanvoelen dan het ander. Gewoon gevoelsmatig. Ik vind het heel belangrijk dat jij ook met je arts gewoon goed matcht. En je ook vertrouwd voelt bij een kliniek, bij een arts. Daar spelen gewoon meerdere factoren in mee.
Dat zou je dus wel adviseren? Meerdere consults?
Eigenlijk wel. Ja. Oké. Okay. Kijk, ja, en als je ergens gewoon, je gaat één keer ergens op consult en je hebt een goed gevoel. Natuurlijk prima. Maar ik adviseer het ook nog wel eens aan mijn cliënten. Van joh, als je verder wil kijken of... Doe het vooral. Hè? Want ja, meerdere artsen, meerdere adviezen. En dan kun je ook als cliënt zelf bekijken wat je, ja, waar je goed voelt.
Maar goed, ik ben bij jou op consult. Ik heb een goed gevoel bij jou. Doen we diezelfde dag dan al de behandeling?
Nee, zeker niet. Nee, ik vind counseling hierin key. Dat is een beetje mijn hoofdzin volgens mij. Maar ik vind het heel belangrijk om... Sowieso doe je natuurlijk eerst lichamelijk onderzoek. Want je moet weten waar je het over hebt. Het praat ook echt makkelijker. Hè? Dus natuurlijk gaan we eerst, wil ik van je weten waarom je hier zit. Wat heeft je hier gebracht? Want mijn ervaring leert echt dat dit vaak een jarenlang ding is bij een vrouw. Hè? En dat is echt niet een beslissing die over één nacht ijs gaat, zeg maar. Het is niet dat iemand gisteren denkt, ik ga dat maar eens doen en de volgende dag zitten ze bij je. Ik weet dat dat gewoon een enorm lang traject is. En dan moet je ook als arts een beetje aanvoelen en invoelen of je het een invoelbare vraag vindt. Hè? Gecombineerd met lichamelijk onderzoek natuurlijk.
Dus wat je zegt of iemand er om de juiste redenen zit.
Ja, nou ja, en dan heb je nog gewoon het medisch-ethische verhaal. Hè? Het moet ook gewoon kunnen. Dus er moet iets zijn om te kunnen opereren. En de indicatie moet er zijn. Hè, een indicatie houdt in, heb je een goede reden om geopereerd te worden? Want die is er ook wel eens niet.
Ja.
En dan is het voor cliënten ook fijn als ze dat ook eerlijk te horen krijgen.
Ja, moeten de kleine schaamlippen een bepaalde maat hebben of naar buiten steken om opereerbaar te zijn? Of is er niet echt een minimum?
In principe is er niet echt een minimum. Er zijn wel bepaalde richtlijnen hoor. Die ook wel aangeven dat je vanaf zoveel centimeter gewoon moet opereren. Maar op een gegeven moment is het ook een beetje gewoon ervaring. En moet je wel gewoon goed realiseren ook, hè, of het ook geen functionele problemen met zich teweeg kan brengen. Want het zijn wel dingen met een functie, om zo maar te zeggen. Dus je moet als arts zeker ook niet te veel weg gaan halen. Omdat mensen daar eigenlijk nog heftigere klachten van kunnen krijgen.
Wat is eigenlijk de functie van de schaamlippen? Is dat gewoon bescherming?
Nou, het is natuurlijk een bepaalde bescherming inderdaad. En je hebt de introitus, dus de ingang van je vagina. Mm-hmm. Dus je kunt je voorstellen dat als daar weinig huid is, dat die vagina een soort van open staat. En dan krijg je echt wel vervelende klachten, zoals vaginale winderigheid.
Oh, ik zit hier echt met het schaamrood op de kaken.
Ja, heftig.
Oké, maar wacht even terug. Want het is belangrijk dat wij, maar ook de luisteraar, nou precies weten wat het inhoudt. Dus stel, alle lichten staan op groen. Jij en die patiënt gaan dit dus doen. Hoe gaat het dan? Die patiënt meldt zich op een dag.
Dan plan je inderdaad een operatiedatum. Het is voor de patiënt heel belangrijk dat hij dus het plant op een moment dat hij daarna 2 weken vrij kan zijn. En ook wel tot 6 weken niet hele grote, geen marathons of weet ik veel wat gepland heeft staan. Want je bent 6 weken wel echt even uit de running qua zware fysieke inspanning.
Ja. Kan je ook 6 weken geen seks hebben?
Ja, dat vertel ik er altijd wel bij.
Grappig dat jij dat dan weer vraagt, hè?
Ja. Ja.
Maar goed, dus diegene komt bij jou aan. Mag diegene bijvoorbeeld een paar uur van tevoren niks eten? Moet die nuchter zijn?
Nee, omdat het om de lokale verdoving gaat, mag je gewoon eten, drinken van tevoren.
Lokale verdoving dus?
Juist, dus je krijgt, en dat is vaak wel waar cliënten het allerhuiverigst voor zijn. Je begint met Ja, verdoving in de schaamlippen, dus met prikjes aan beide kanten.
Oké.
Okay. Ja, zo begin je de operatie.
En de patiënt ligt?
Je ligt, ja. Dus ik kan er even van beginnen. Wat ik altijd doe, is dat ik ook samen met de patiënt nog een keer kijk. Ook met de spiegel. En dat ik het afteken. Dat doe ik ook al eerder. In het consult vertel ik wat ik überhaupt kan doen. Hè? En op die operatiekamer doen we dat nog een keer. En teken je het ook af. Vervolgens krijgen ze dus die lokale verdoving. Dat zijn 3 prikjes aan over elke kant. En na een paar minuutjes is dat al ingewerkt. En dan heb je als cliënt eigenlijk het ergste gehad voor die operatie. Want de ervaring leert dat ze gewoon niks voelen. En vaak op een gegeven moment gewoon een beetje maar naar het plafond liggen te staren. En aftellen wanneer het is afgelopen.
Hoe lang duurt het ongeveer?
1 uur.
Oh, dat is al best wel lang.
Ja, ja, maar het is wel, het is ook wel een precisiewerkje, zeg maar.
Ja, nee, daar twijfel ik totaal niet aan. Maar ik dacht, misschien sta je binnen een kwartier weer buiten.
Nee. Ik ben wel echt wel een uurtje bezig.
Maar en snij je het weg? Knip je het weg? Brand je het weg?
Ik gebruik een diathermisch apparaat. Dus dat is een soort brandend snijdertje. En je hecht. Hè, je overhecht de vaatjes en je hecht de huid ook weer.
Dit is een hele vieze vraag. Ruikt het door dat branden dan ook echt naar dat verbrand vlees?
Ja, dat vertel ik ook altijd, inderdaad. Het is, daar moeten mensen wel rekening mee houden. Ja, het is echt een schroeilucht die eruit.
Ja, dat is wel pittig.
Ja, ja, maar dus dat is in het begin even smerig en op een gegeven moment wen je eraan. Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
En dan is de ingreep afgelopen.
Ja.
En trekt diegene kan dan niet, lijkt mij, een hele strakke spijkerbroek vervolgens aan.
Nou, we adviseren altijd wel om een hele strakke onderbroek aan te doen en heel goed te koelen. Want eigenlijk het allerbelangrijkste is de nazorg. En ook hoe een cliënt voor zichzelf gaat zorgen, zeg maar. Vooral de eerste 2 weken. Dus ik adviseer altijd heel veel tegendruk te geven. Dus je moet bijvoorbeeld met een handdoekrol tussen je benen op een stoel gaan zitten om maar te zorgen dat het niet gaat zwellen. En heel veel koelen. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste, die 2 dingen. Dus tegendruk en koelen. En hou er rekening mee dat in het begin, de eerste 2 dagen hoor je nog wel, dat viel eigenlijk wel mee. En toen werd het heftig. En dat is omdat mensen dan toch weer ietsje meer gaan doen. En op de een of andere manier is dag 4, 5, 6... altijd een beetje de dag dat mensen denken, oh, dit gaat helemaal mis. Dus ik adviseer ook altijd, kijk niet te veel. En ga vooral niet om er goed bij te kunnen trekken. En, hè, want je krijgt nog wel eens foto's doorgestuurd van, oh, dit gaat niet goed. En zit dit wel goed? Nee, laat het gewoon met rust. En het komt goed.
Wat voor patiënten zie je nou? Wat is de leeftijd?
Nou, dat varieert echt heel erg. Tussen de 25, 25 en 55. Dat is een beetje de populatie. En dan wel de meeste wel meer naar de kant van de 25, 30, zeg maar.
Want vrouwen kunnen geboren worden met grotere, kleine schaamlippen.
Ja.
Zijn er nog andere redenen, zoals een kind krijgen, dat het verandert?
Het kan veranderen, dat absoluut. Maar het is bijvoorbeeld niet zo, en daar zijn vrouwen nog wel eens bang voor, als ik dit gedaan heb, deze ingreep, kan het dan weer aangroeien of zo? Nou, dat niet. Maar, en het zal ook niet veel veranderen met de leeftijd, maar absoluut ook je schaamlippen veranderen als je ouder wordt. Want je hebt ook daar komt volumeverlies. ja, die huid die wordt wat, wat slapper.
Serieus?
Ja, ja, ja.
Ik zit hier met open gevallen mond.
Ja, ja, ik vind dat ook niet. Ja.
Dat wij vrouwen het ja, maar zwaar hebben met ouder worden.
Ja, dat is ook wel zo. Ja,
je geeft aan dat veel van jouw patiënten dus eerder richting de 22 zitten dan richting de 55. Wat ik me nou heel erg afvraag, zou de opkomst van porno, of nou de opkomst, dat porno nu zo makkelijk...
Toegankelijkheid.
Ja, zo makkelijk te vinden is op het internet, zou dat eraan bijdragen?
Ja, daar is natuurlijk ook naar gekeken. Daar zijn ook wel onderzoekjes naar gedaan, maar ook nog niet veel hoor. Maar het zal zeker van invloed zijn. Tegenwoordig het natuurlijk ook hip gewoon in is om je helemaal te scheren. En daardoor ook meer zichtbaar is gewoon van het vrouwelijk geslachtsdeel.
Oh, dat vind ik ook interessant.
Ja, en denk ook aan de mode die veranderd is. Hè, vroeger hadden we wijen rokken, wijen broeken, wijen onderbroeken. Daar werd allemaal niet zo naar gekeken. En tegenwoordig moet het natuurlijk ook allemaal wat strakker. En, dus ook dat.
En dat gaan we dan ineens die ongemakkelijkheid
ja.
voelen.
Ja.
De jaren 80 en 90 waren ze slecht nog niet. Nee. Blijkbaar weer.
Schaamhaar en wijde kleding.
Ja, ja.
Wie weet wordt het ooit weer een trend.
Heb je wel eens een ingreep geweigerd?
Ja.
En waarom
zeker.
Dan?
Nou, ik vind het als arts heel belangrijk dat je ook een goede klik hebt met je cliënt. En je kan invoelen in iemand. Hè. Het moet, en helemaal dit gebied. Want je hebt echt wel... Het is niet dat je opereert en dan stopt het. Hè. Je houdt daarna ook echt wel even contact. Sowieso heb ik wel eens geweigerd omdat ik er gewoon medisch geen indicatie voor zag. Hè. Dat iemand dacht dat ze hele grote schaamlippen had. Maar dat was gewoon niet zo. Was ook niet... te opereren. Als ik dat zou doen, zou ik er verminken. Dus dat heb ik ook zo besproken. En daar was ze ook heel dankbaar over. Dus die vrouw ging eigenlijk heel blij. Die had ik al een soort van genezen zonder dat ik iets had gedaan.
Maar dan vraag ik me toch af, hoe komt die mevrouw dan toch met zo'n slecht zelfbeeld bij jou terecht? Komt dat dan door de porno, door een vriendje? Of gewoon
nou,
een onrealistisch beeld?
Wat ook wel vaak wordt gezegd, is dat ze gewoon niet veel vergelijkingsmateriaal hebben. Dus het gewoon niet zo goed weten en twijfelen. He, en dan hebben ze eigenlijk gewoon even bevestiging nodig van een arts. Van oké, okay, oh, ik ben dus wel normaal. Oh, nou, gelukkig. Dat is fijn om te horen. En er is ook recent onderzoek gedaan dat vrouwen die inderdaad naar heel veel andere vagina's hadden gekeken, zich ineens minder onzeker voelden over zichzelf.
Logisch, denk ik.
Ja.
Zijn er nog andere dingen die je kan doen die minder heftig zijn om... meer gemak te ervaren, minder pijn te hebben?
Je bedoelt pijn, dus stel je hebt grote schaamlippen en je hebt last met seks of met fietsen.
Ja, precies.
Ja, kijk, er is van alles mogelijk. Maar eerst is al de vraag, waarom komt iemand met de vraag om deze ingreep? Dan heb je eigenlijk 2 of 3 groepen. He, dus je hebt 1 groep die komt echt vanwege functionele klachten. Dus last met fietsen, last met vrijen, last met weet ik het. Maar echt functioneel. Dan heb je een groep die echt voor de esthetiek gaat, hè? Dus voor het mooie. En dan heb je nog een groep die een combi is eigenlijk. Dus die en het mooie wil hebben, maar ook wel een beetje last heeft.
En welke groep zie je het meest als je een percentage aan kan hangen?
Ik zelf meer de functionele groep. Daar heb ik zelf ook het meest mee. Omdat ik denk, ja, dat vind ik invoelbaar. Nou ja, en dan heb je dus... je hebt ook verschillende labia correcties. Hè? Dus je hebt ook nog de buitenste schaamlippen en de binnenste schaamlippen. En labia minora, dus dat zijn die binnenste schaamlippen. Ook wel kleine schaamlippen genoemd, wat natuurlijk ook een rare term is. Want die kleine schaamlippen zijn vaak groter dan buitenste schaamlippen. Maar daar vindt vaak een reductie plaats, hè, bij die kleine schaamlippen. Dus dat je wat weghaalt. Die buitenschaamlip kun je ook opereren. Maar dat is weer een ander soort operatie. En dan wordt ook wel eens, daarin wordt wel eens met fillers of iets dergelijks gewerkt. Want daar vindt vaak dat volumeverlies plaats. Dat zijn echt meer de buitenste schaamlippen.
Maar goed, ik heb geleerd van jou in de vorige aflevering dat fillers niet het eeuwige leven hebben. Dus dan na een half jaar of een jaar lost dat op. Is dat dan ook bij de labia fillers?
Ja. Ja. En nou ja, dat zijn ook. Dat is steeds meer upcoming in Nederland. Hè? Maar dan heb je het ook wel erg meer over de cosmetische. Tak van sport eigenlijk. Dus dat is ook veel minder in verband met functionele klachten. Maar vaak echt meer voor de esthetiek. En dat is nog een beetje opkomend.
Jeetje, heb je eigenlijk wat cijfertjes voor ons? Hoeveel patiënten per week behandel je bijvoorbeeld? Of doe je een schaamlipcorrectie bij?
Ja, ik zelf gemiddeld 4 per week, toch wel. Dus dat is best wel een hoop.
En natuurlijk, ja, dat vind ik best wel veel.
Natuurlijk wel een beetje seizoensgebonden. Want mensen willen natuurlijk niet in de zomer zo'n lange hersteltijd. Hè? Dus je mag namelijk ook 6 weken niet zwemmen. Je mag 6 weken niet...
niet fietsen.
Ja, precies. Dus dat moet je altijd wel een beetje probleem naar zo rond. In ieder geval buiten die zomer om. Gemiddeld 3 tot 4 per week. Ja. Het is niet dat ze in één keer bedenken van... oh, ik ben misschien wat anders of zo. Het is gewoon een standaard verhaal dat mensen zeggen... ja, eigenlijk denk ik erover na sinds ik 15, 16 ben. En de ene keer is er meer last of meer klachten dan de andere keer. Heel vaak weten mensen niet eens van het bestaan van de ingreep. Hè, en dan...
Nee, precies. Dus dit is voor mij eigenlijk wel nieuws. Ik wist wel dat het bestond, maar eigenlijk meer niet vanuit esthetisch oogpunt, maar echt vanuit medisch oogpunt. Maar dus mijn vraag aan jou is, wanneer heeft dit zo'n vogelvlucht genomen?
Nou ja, er zijn natuurlijk wel wat onderzoeken gedaan. Het is wel lastig om dat helemaal terug te zoeken, omdat er, het wordt dus nu meer in privé-setting gedaan, privé-klinische setting, waardoor er weinig wordt bijgehouden aan cijfers. Maar het is natuurlijk wel, wat ik net ook al zei, algemeen bekend, dat het en een beetje toch wel te maken heeft met de mode. Er zijn gewoon weinig exacte cijfers over bekend.
Want het wordt niet vergoed door je verzekering,
nee,
toch?
Nee, behalve als je boven een bepaald aantal centimeters zit, dan wel. Dan kan het ook in het ziekenhuis. Er zijn dus weinig landelijke cijfers bekend. Wel weten ze dat in 2016 het aantal labiacorrecties wereldwijd met 45% gestegen was ten opzichte van 1 jaar eerder. En dat was al een onderzoek verricht onder 35.000 artsen in 106 landen. Nederland zijn 52 klinieken door RTL benaderd, waarin ook het grootste deel liet weten wel een stijging te zien, maar het ook niet helemaal precies konden aantonen of terugzoeken. En dan had ik nog wat cijfers gevonden, dat wereldwijd 95.000 behandelingen in 2015 zijn gedaan en in 2016 waren dat er 138.000, dus wel een fikse stijging. En in Italië werd zelfs een stijging waargenomen van 160%.
Jeetje.
Dit is dus 2016. Als je dat zou doortrekken met de trends, dan zijn er ontelbaar veel behandelingen nu.
En kijk, ik wil wel altijd meegeven van niks is afwijkend.
Nou, en ik denk dat dat heel belangrijk is dat je dat zegt. En dat ook heel goed.
Ja.
Want ik kan mezelf ook wel eens afvragen, waar zijn we nou tevredenheidsnaam mee bezig?
Dat is het.
50 jaar geleden hoorde hier niemand over mekkeren.
Nee.
En nu moet iedereen dezelfde vagina hebben als een pornoactrice.
Nou, en realistisch... Ja, precies. Nee, en dat wil ik dus ook niet. Dus ik zeg ook altijd, ik doe niet aan rejuvenations. Ik doe niet aan, dan moet je niet voor bij mij zijn. Wat ik nog wel even wil benoemen is dat dit geen ingreep is die, vind ik, trendgevoelig moet worden of zo. He, dus dat het hip is of iets dergelijks om het uit te laten voeren, ja of nee. Het is een ingreep die bestaat. Ik denk dat het heel goed is dat daar gehoor aan wordt gegeven. Hè, dat mensen gewoon weten van het bestaan. Maar absoluut niet dat ik hiermee de bedoeling heb dat mensen denken dat ze het ook maar... Ja, hè, dat het hip is om het te doen.
Nee, ik ben zo blij dat je dit zegt. En ik denk dat het ook heel goed is dat je dit zegt. We moeten natuurlijk niet dit soort dingen zomaar gaan normaliseren. En nee. Ik denk dat het heel goed is dat het bestaat. Dat als jij als vrouw heel onzeker erover bent en dat jou dus beperkt of remt om met iemand naar bed te gaan en dus een seksuele relatie te ontwikkelen, dan zou ik zeggen, doe het. Maar dat vind ik sowieso met alles in de plastische chirurgie. Maar ik denk ook wel eens bij mezelf, jongens, laten we even normaal blijven doen. Want hoe deden mensen dit 50 jaar geleden?
Ja.
Weet je, dus ik vind het wel heel goed en fijn dat je dat zegt, hoor.
Ja.
Dank je. Wat zijn eigenlijk de risico's die verbonden zijn aan deze ingreep? Wat kan er misgaan?
Ja.
Laten we dat ook vooral wel even benoemen.
Ja, absoluut. Kijk, het blijft een operatieve ingreep, dus de complicaties zijn altijd mogelijk. Waar je het meest op bedacht moet zijn, is toch, wat ik altijd vertel aan cliënten, dat gebied is heel goed doorbloed. Dat is een voordeel, want daardoor geneest het gebied ook sneller. En als je een wond hebt, geneest dat sneller. Maar is tegelijk ook... een nadeel, omdat je dus een wat grotere kans hebt op nabloeding na de operatie. En daarom is het zo onwijs belangrijk dat er goede tegendruk wordt gegeven na zo'n ingreep. Goed koelen, mensen mogen niet lang staan, vooral die eerste dagen niet. Dus dat is wel een een complicatie absoluut niet veel voorkomt. Echt heel weinig zelfs, maar wel een hele reële complicatie is. Daarnaast kun je natuurlijk een infectie krijgen. Of ja, eigenlijk alle gangbare complicaties na een operatie kunnen ook in dat gebied voorkomen. Dus een infectie of dat de wond wat gaat wijken. En in hele zeldzame gevallen kan ook het gevoel wat anders worden tijdens gemeenschap. Maar dat hangt ook heel erg af van de techniek die je uitvoert. Want je kunt deze ingreep op heel veel verschillende manieren doen. Nou ja, dat laatste dat komt eigenlijk heel zelden voor als je gewoon de goede techniek gebruikt.
En wat je net al zei, het groeit niet meer aan. Dus stel er is te veel weggehaald, dan groeit het niet meer aan. Dan ben je gewoon de lul.
Ja.
Oké.
Ja, nee, dus dat moet je zeker zien te voorkomen.
In het begin van het gesprek zei je ook, juist met deze ingreep, goedkoop is duurkoop, let erop. Ik had het dus even gegoogeld. Best wel veel klinieken adverteren daarmee, zag ik op Google.
Ja.
€475 begint men mee. Is dat een gangbare prijs?
Nee, nee, absoluut niet. Tel daar maar zeker €1000 bij op. En ik denk dat het gemiddeld tussen de 1500 en de €2500 moet je echt wel rekening houden.
Ja.
Kijk, en dan weet je ook echt wel dat je kwaliteit krijgt en goed geopereerd wordt.
En daar zit dan eerst de consult, daarna de behandeling. En moet je daarna nog weer terugkomen?
Ja, ja, vaak zien mensen na 3 weken terug. Dan zie je, heb je absoluut nog niet het echte resultaat. Want dat echte eindresultaat zie je eigenlijk pas zelfs na 3 tot 6 maanden. Kan zelfs nog wat langer zijn. Maar na 3 weken kun je al wel ongeveer een beetje gaan zien hoe het wordt. En dat is altijd wel, hè, want we zeggen dat 6 weken nodig is voor een totaal herstel. En zo halverwege is het gewoon ook fijn voor een cliënt om gewoon weer even de arts te zien. Eventueel wat onduidelijkheden te vragen. En in de dagen na de operatie ben je gewoon als arts hoor je gewoon laagdrempelig bereikbaar te zijn. Voor eventuele vragen. Omdat dat wel altijd, leert de ervaring wel, een hele onzekere periode is voor mensen.
Oké, okay, dus het moraal van dit poezenverhaal is dus eigenlijk
bezint eer je aan esthetische, gynaecologische chirurgie begint.
Ja, nee, heel goed. Ja, nee, dankjewel. Voor mij is het in principe gewoon duidelijk. Ik hoop voor de luisteraar ook.
En ik denk dat de vragen horen wij er nog wel bij zonder schaamlipcorrectie.
Ja, ja, zeker.
Gelukkig.
Alsjeblieft wel. Ja, en maak er alsjeblieft geen trend van.
Wat is de takeaway uit dit gesprek wat je de luisteraar zou willen meegeven?
Goedkoop is duurkoop. En echt, weer check je arts. Check waar je heen gaat. Kijk naar ervaringen. Kijk naar reviews. En voel je vrij om voor jezelf gewoon een goed gevoel te creëren. Hè? Dus ga desnoods naar meerdere artsen. Dat staat je helemaal vrij.
Herinner ons nog eventjes aan de verenigingen. Zodat je weet dat je arts geen beunhaas is.
Ja, ook dan moet je gewoon echt kijken naar de certificering inderdaad. Of iemand gewoon plastisch chirurg is of chirurg of inderdaad gynaecoloog. Gynaecologische achtergrond.
Ja, we zullen dit ook wel even allemaal op de site zetten.
Ja. Ja.
Hey, dankjewel Hageli.
Ja,
wie weet tot de volgende keer weer.
Hoe gaat het met de schaamrood op je kaken?
Nog steeds. Ja. Ik zeg deze aflevering zal ik niet met mijn ouders delen.
Dankjewel Magali, ja. Tot de volgende keer.
Yo.
Bye.
Dankjewel voor het luisteren naar 30 in een dozijn. Like en subscribe op de podcast, want hey, zo samen komen we die lastige 30er jaren wel door. Volg ons op Instagram, @30in een dozijn, en stuur dilemma's waar jij mee zit, of juist als expert voor wil aanschuiven, naar vragen@30inendozijn.nl. Toedels!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.